Als schriftlezing, eerste schriftlezing, willen we lezen Psalm 56, de versen 2 tot en met 14. Psalm 56, beginnen bij vers 2. Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij. De hele dag bestoken en bestrijden ze mij. Mijn tegenstanders bedreigen mij heel de dag en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting. In mijn bangste uur vertrouw ik op u, op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, angst ken ik niet. Wat kan een sterveling mij aandoen? Hun woorden krenken mij de hele dag. Tegen mij zijn hun boze plannen gericht. Ze wachten hun kans af en bespieden mijn gangen, loerend op mijn leven. Gaan zij hun straf ontlopen? Toon uw toorn, God, en sla dat volk neer. Mijn omzwervingen heb ik opgetekend. Vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek? In het uur dat ik u aanroep, wijken mijn vijanden. Want dit weet ik, God staat mij terzijde. Op God, wiens woord ik prijs. Op de Heer, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een mens mij aandoen? Aan u, God, heb ik beloften gedaan. Met dankoffers wil ik u betalen. U hebt mijn leven aan de dood ontrukt, mijn voet voor struikelen behoed. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven. Tot zover deze schriftlezing.
Goedemorgen allemaal, van hieruit een gezegende Sabbat. Een voorrecht om in uw midden te zijn en ik hoop dat als wij ons samen buigen over datgene wat ons verbindt, het woord van God, dat wij daarin allen gezegend zullen worden. Als inleiding tot de overdenking lees ik nog een Bijbelgedeelte voor en wel Matteüs 21 vers 6 tot 9. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. En vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. En de talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen, riepen luidkeels: Hosanna voor de Zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. Binnenkort vieren we de Goede Week, zoals dat heet. Nog een goede week, dan wordt Psalm Pasen gevierd. Dan krijgen we Witte Donderdag met het laatste avondmaal. Goede Vrijdag met het sterven en lijden en sterven van Christus. En dan aan een dag rust de opstanding. Overal in de christelijke wereld zal daar aandacht aan besteed worden. De prachtige muziek van de Matthäus-passie van Bach, waar we een stukje van gezongen hebben, zal op veel plaatsen te horen zijn. En veel andere mooie muziek die te maken hebben met de lijdenstijd. Voor de liefhebbers wordt de Passion uitgezonden. Eerst dus Psalm Pasen, de glorievolle intocht van Jezus in Jeruzalem. Het volk verwelkomt hem als hun nieuwe koning, als de lang verwachte Messias. En nog geen week later het grote onbeschrijfelijke lijden en het schijnbaar roemloos einde. En dan weer een paar dagen later de geruchten over een opstanding, het verlaten graf en het verhaal van een nieuw begin. Het verhaal dat vertelt dat de boodschap van het Koninkrijk van God niet eindigt met een smadelijke dood aan een kruis, maar dat het verhaal doorgaat. Doorgaat om mensen te inspireren totdat het koninkrijk gekomen is. Roem, lijden en dood, opstaan en verder gaan. Een piek, een dal en weer een piek. Hosanna, gevolgd door kruisig hem. En dat weer gevolgd, gelukkig, door de Heer is waarlijk opgestaan. Gaat het zo ook niet in het leven van de mens, in ons eigen leven? Het ene moment lijkt alles goed te gaan, en het andere moment stort je wereld in, en moet je maar afwachten hoe je verder kan. Je denkt het mooi voor elkaar te hebben, en opeens stort alles in. De top en het dal, het ligt zo dicht bij elkaar. En ook als grote hoogtepunten en dieptepunten even in het leven ontbreken, dan is het leven toch een aaneenschakeling van goede en minder goede zaken. Zaken waar je blij van wordt, waar je trots op bent. En de zaken die je verdrietig maken. Of waar je liever niet van hebt dat een ander er vanaf weet. We vinden het vaak vanzelfsprekend dat het ons goed gaat. Gezondheid, geluk, welvaart, als ze er zijn, dan lijken ze ook zo gewoon. Dan lijkt het alsof het zo hoort. Een paar jaar geleden, u herinnert zich dat misschien nog wel, werd de straatprijs van de postcode loterij uitgereikt ergens in een dorpje in Brabant. En er was een mevrouw die begon een proces tegen de organisatie, want zij had geen lot gekocht. En nu er bijna de hele straat gelukkig was, was zij het niet. En ze vond dat die loterij daar schuldig aan was. Ik denk dat velen van u met mij op dat moment de schouders hebben opgehaald van ja, hoe bedenk je zoiets? Mensen, maar we laten ons niet graag benadelen. Alweer een tijd geleden, maar als je in IJsland belegt voor een rente die te mooi is om waar te zijn, dan vinden we het heel gewoon dat de overheid, als blijkt dat het een luchtkasteel is, dat de overheid ons schadeloos stelt. Maar waar halen we dat recht vandaan? Het recht op geluk. Het recht op de afwezigheid van ongeluk. Recht op een goede gezondheid of recht op een redelijk bestaan. Mensen, gelovig of ongelovig, stellen vaak dat er een redelijke orde is in de werkelijkheid. Met duidelijke spelregels. En als het niet gaat zoals we willen, dan zoeken we naar een loket waar we onze klacht kunnen neerleggen en waar we genoegdoening kunnen eisen. Wanneer het noodlot ons treft of een ongekende tegenwind door ons bestaan raast, dan kraakt die redenering van het recht op geluk in haar voegen. En dan voelen we verontwaardiging en woede. En we worden boos op God of op het bestaan. Waar hebben we het aan verdiend? Is geluk vanzelfsprekend? Nee. Geluk en ellende liggen in het leven vlak naast elkaar. En zoals het licht hoort bij de duisternis, zo hebben geluk en verdriet en hoogte en dieptepunten horen bij het leven en ze komen altijd voor. En dat is wat we zien bij David in de psalm die in de eerste schriftlezing is voorgelezen. Een stil gebed staat erboven als hij gegrepen is door de Filistijnen. Kort daarvoor was hij nog toegejuicht door het volk toen hij de reus Goliath had verslagen. Goliath die het leger van Saul in zijn gewelddadige greep had. Saul heeft duizenden gedood, werd er geroepen. Maar David tienduizenden. En nu, korte tijd later, is hij op de vlucht voor dezelfde Saul en wordt hij in Gat gevangen genomen door de mannen van koning Achis. U kunt dat hele verhaal lezen in 1 Samuel 21, als u vanmiddag niks te doen heeft. Dan is dat best een goede manier om uw sabbatmiddag door te komen. Goed, hij is gevangen en het lijkt erop dat Achis hem uit de weg zal laten ruimen. En dan vindt David de tijd voor een stil gebed. Ik weet niet hoe dat is gegaan. Hij had natuurlijk niet de middelen die wij hebben, dus hij zal het niet snel op een stuk perkament hebben kunnen schrijven. Maar waarschijnlijk heeft hij zijn gedachten gevormd en die later geuit en door zelf of door anderen laten opschrijven. Maar het is een gebed van een mens in nood. God, hoe red ik me hieruit? Hoe moet ik verder onder deze diagnose, onder deze omstandigheden? Hoe moet ik verder met de scherven van mijn bestaan, nu de mensen die ik vertrouwde me in de steek gelaten hebben? Hoe kom ik ooit weer aan de bak in deze crisis? Het waren de vragen van toen, de vragen van David, maar het zijn net zo goed de vragen van nu. En als we de woorden van de psalm nog eens lezen, dan staat er: wees mij genadig. Mag ik misschien de volgende dia? Wees mij genadig, God, want ze bedreigen mij. De hele dag bestoken en bestrijden ze mij. Mijn tegenstanders bedreigen mij heel de dag en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting. Hun woorden krenken mij de hele dag en tegen mij zijn hun boze plannen. Ze wachten hun kans af en bespieden mijn gangen, loerend op mijn leven. Uit deze woorden blijkt de vrijwel hopeloze toestand waarin hij verkeerde. Een betere omschrijving daarvan kunnen we niet krijgen en we zullen er veel van herkennen. Het verdriet van David wordt niet weggestopt. Het wordt uitvoerig beschreven en het krijgt de ruimte. In onze tijd is het vaak nog wel zo dat we elkaar de ruimte niet geven om verdrietig te zijn, om onze zorgen en angst te uiten. Maar we zien hier dat David die ruimte wel neemt en dat hij er uitgebreid op ingaat en dat ook God hem die ruimte geeft. En als ik misschien de volgende dia mag, dan staat daar: mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik. God stopt onze tranen niet weg. Hij vangt ze op en stopt ze in een kruik. En David weet dat en dat troost hem. Ik heb gelezen over deze passage dat bij opgravingen flesjes zijn gevonden waarin de vrouwen in die tijd hun tranen verzamelden als ze het moeilijk hadden. En die bewaarden ze om dan zo uitdrukking te geven aan hun zorg en verdriet. Zij werden onder andere die kruikjes gebruikt om, als de mannen uit de oorlog terugkwamen, om te laten zien hoeveel verdriet hun afwezigheid had gegeven en hoe blij ze waren dat de mannen weer veilig terug waren. Het is een manier om liefde en trouw te laten zien. Dat was de tijd dat we dachten dat mannen niet konden huilen, maar gelukkig weten we beter. Maar ik denk dat er geen mooier beeld is van hoe God omgaat met ons verdriet. En dan terug naar de psalm, als ik het volgende plaatje mag. In mijn bangste uur vertrouw ik op u, op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een sterveling mij aandoen? In het uur dat ik u aanriep, wijken mij vijanden, want dit weet ik. God staat mij terzijde. Op God, wiens woord ik prijs, op de Heer, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een mens mij aandoen? Wat een prachtige woorden, wat een mooie poëtische taal die in de herhaling het woord alleen maar krachtiger maakt. En dan eindigt het met een dankgebed, als ik de volgende dia mag. Aan u, God, heb ik geloften gedaan. Met dankoffers wil ik u betalen. U hebt mijn leven aan de dood ontrukt, mijn voet voor struikelen behoed. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven. Ook in de grootste wanhoop is er het gevoel: God hoort mij. Hij ziet mij. Hij verzamelt zelfs mijn tranen. En ook hier zijn de grootste wanhoop en het gevoel van bevrijding en berusting heel dicht bij elkaar. En wat is het antwoord dat we krijgen bij een dergelijk gebed? Wat voor antwoord krijgt David? De eeuwige die grossiert in originele en verrassende antwoorden. En David zit goed in de problemen. Hij zal omgebracht worden door Achis, of hij wordt uitgeleverd aan Saul. wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt. En dan bedenkt David het volgende. Ook dat kunt u lezen in 1 Samuel 21. De eeuwige voorziet hem van een geniale inval. Hang de gek uit. Daar raken mensen van in verlegenheid. En hij voegt de daad bij het woord. Hij kwijlt in zijn baard. Hij krast met zijn nagels over de deuren en schreeuwt zo luid dat het door merg en been gaat. Daarop zegt de koning tegen zijn dienaren: zien jullie niet dat die man gek is? Waarom breng je zo'n gek bij mij? Hebben we niet al genoeg gekken in ons eigen land? Wat moet deze man in mijn paleis? David mag weg. En hij weet niet hoe gauw hij een veilig heenkomen moet zoeken. En de psalm brengt dat glashelder, die tegenstelling onder woorden. Als ik het volgende plaatje mag. In mijn bangste uur vertrouw ik op u, op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, angst ken ik niet. Wat kan een sterveling mij aandoen? Maar wat is dat vertrouwen? Is dat het geloof in een redelijke orde waarin je beschermd wordt en je niets kan gebeuren? Is dat het recht op geluk of bescherming? Is dat het besef dat je recht hebt op geluk zoals die mevrouw uit de loterij? Of moeten we misschien ons denken omkeren? Omdenken heet dat tegenwoordig. Vertrouwen op God is, ondanks al je tegenslagen, weten dat je niet alleen bent. Ondanks alles weten dat iemand met je meegaat. Ondanks alles wetend dat er iemand is die je tranen ziet en die ze opspaart. Vertrouwen betekent dwars door tegenspoed en tegenslag heen ervaren waar het leven om gaat. Betekent dierbaren om je heen die je niet loslaten. Mensen die met je meetrekken. Kostbare gedachten die je hoort, die je moed geven of die je helpen om een uitweg te vinden. Vertrouwen is geloven dat dingen soms pas na de zoveelste poging uiteindelijk toch gelukken. Ik vond dat heel treffend geïllustreerd in het journaal van gisteravond. Ik weet niet of u het gezien heeft. Die Bibian Mantel, die geweldige vrouw die ondanks haar handicap een gouden medaille wint en dan een jonge sporter aanmoedigt van blijf het proberen. Blijf het doen, want eenmaal kan je ook daar staan. Ik dacht, er is geen mooiere illustratie van wat ik u mee wil geven in deze preek. Blijf het proberen, blijf het doen, ga met God op weg. Maar let er wel op dat David, hoewel hij in de psalm alle eer aan God geeft, dat hij toch zelf een list bedacht heeft waardoor hij een uitweg kon vinden. En dat is het spanningsveld in deze psalm. Wat is het spanningsveld in ons leven? Wanhoop, vertrouwen, de verlossing toeschrijven aan God en verwachten van God, maar ook zelf wel een list bedenken. En die tegenstelling tussen eigen actie en ingrijpen van God komt telkens weer terug. God is niet de grote regisseur die op afstand alles regelt en ten goede laat keren, of niet. Nee, hij is de God die zijn naam, ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Die naam maakt hij waar in ons leven. Het is de God die tegen Mozes zei, ga maar, ik ga met je mee. Hij loopt met ons mee. Hij is soms ook machteloos over het kwaad dat ons overkomt. En hij kan het niet altijd keren. Hij is ook afhankelijk van wat wij mensen ervan maken. Het is een God die omschreven is in het volgende gedicht van Renske de Moes dat ik onlangs las en dat mij erg aansprak. Als ik je dragen kon over je angsten en pijn heen, dan droeg ik je. Als ik een woord kon spreken als antwoord op al je vragen over geluk en liefhebben, over leven en dood, dan sprak ik met je. Als ik je beter kon maken van wat er omgaat in je hart aan zielenpijn, dan genas ik je. Maar ik ben net als jij, niet sterk. Ik heb geen antwoord altijd op alle levensvragen, als ik het laatste plaatje mag. Ik ben alleen een vriend. Een vriend die met je mee wil lopen, naast je wil gaan en zegt, hier is mijn hand. Dat is de God die we tegenkomen in de Bijbel. De God die met ons op weg gaat als het goed gaat, maar ook in de dieptepunten als het leven tegenzit. De God die ons helpt om weer op te staan en verder te gaan, hoe diep het dal ook is. Hij is er. Hij inspireert ons. En dat is het waar het met het verhaal van Pasen om gaat. Glorie, lijden en sterven, maar ook opstaan en verder gaan. Ik wens u toe dat u straks een goede stille week zult meemaken. Een week met veel goede en mooie momenten, maar ik hoop dat daarin ook momenten zullen zijn om stil te staan en ons te laten inspireren door die God die met ons meegaat. Amen.